onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 6 en daarvan de verse 2, 5 en 9. Psalm 6, de verse 2, 5 en 9.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de profetie van Micha en daarvan het 7e hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Micha 7. Ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn. Er is geen druif om te eten en mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. De goede tieren is vergaan uit het land en er is niemand oprecht onder de mensen. En zij loeren altemaal op bloed en zij jagen een iegelijk zijn broeder met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding en de grote die spreekt de verderving zijner ziel en ze draaien ze dicht ineen. De beste van hen is als een doorn, de oprechtste is scherper als een doornheg, de dag uw wachters, uw bezoeking is gekomen, nu zal hun lieder verwarring wezen. Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend, bewaar de deuren uw monds voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht de vader, de dochter staat op tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder, eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God mijns heils, mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o vijandin, wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn. Ik zal des Heere gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoere. Hij zal mij uitbrengen aan het licht en ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken, die tot mij zegt, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien, nu zal zij worden tot vertreding als slijk der straten. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u van Asher af, zelfs tot de vaste steden toe. En van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijn er inwoners halve, vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan wijdt uw volk met uw staf, de kudde uw erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Basan en Gilead is in de dagen van ouds. En ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij uit Egyptland uittoogt. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. En zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. En zij zullen het stof lekken als de slang. Als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. En zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere, onze God, en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen, gij zult Jacob de trouw Abraham de goede tierenheid geven die gij, onze vaderen van oude dagen, afgezworen hebt. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij Godder, gode troost in nodig, grote hoorder der gebeden. O Heere, gij hoort alle dingen. Dan mochten we onze noden u bekend maken door den gebeden. Mochten we u zoeken in de vroege dageraad, ja, bij dagen en bij nachten, omdat gij het zo waard zijt, o Heer, om achterna gebeden te worden. En gij zegt het zelf, zal hij dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij zal hun haastiglijk recht doen. O lieve Heere, de zaligheid, daar is een kostelijk wonder, een dierbaar wonder, die gij hebt uitgedacht in die nooit begonnen eeuwigheid, om een volk zalig te maken dat niet naar u vraagt, en nooit naar u gevraagd hebt, o Heere, gij vraagt naar de mens, naar een gevallen mens, Adam, waar zijt gij? Lieve Heere, mochten we er zo om verlegen gemaakt worden, en gelijk gij dat volk dat in ballingschap verkeerde verlegen gemaakt had, om uw gunst en gemeenschap, ze hadden de harpen aan de wilgen gehangen. Maar de uwe konden niet buiten u en uw dienst. En zij weenden aan de rivieren van Babel, daar weenden zij. Ach, lieve Heere, wat is uw volk in ballingschap? Mocht gij er eens over opstaan, en mocht gij uw kerkvergaderend werk bevestigen in de redding van zielen, van verloren zielen, die daar liggen op het vlakke des velds. O lieve Heere, we smeken om uw gunst en nabijheid. Want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Gedenk, land en volk is in verval. Want Heere, wij hebben u verlaten. En dat het geen mondbelijdenis zij, maar dat het oefeningen mogen zijn des geloofs aan uw genadetroon, om u te zoeken, om u te verbeiden, o lieve Heere. Mochten we uw gunst en genade ervaren, en mochten we alleen op u zien en alle mensen voorbij zien, opdat we ons vertrouwen zouden stellen op u alleen. En opdat die heilsfontein in ons leven zijn kracht zou mogen doen. Die fontein die geopend is voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem tegen de ongerechtigheid. O lieve Heere, dat we ermee tot u zouden gaan. Met alles wat in de weg ligt. Want we liggen onszelf in de weg. Dan mocht gij uw genade verheerlijken, uw eer verhogen, die gij in Christus verhoogd hebt, o Heere, dat we het van u mochten verwachten. Geef ons die verwachting in ons hart, gewerkt door uw geest, opdat het geen vleeselijke verwachting zijn zou, die we met vleeselijke verzekerdheid denken te bezitten, maar het is een verwachting die zal blijken op de rots gebouwd te zijn en de stormwinden kan verdragen. O lieve Heere, gedenk uw volk wereldwijd. En mocht gij ze sterken in hun zwakheid. Mocht gij ze tegemoet stellen in hun nood en dood. Mocht gij ze een vurige muur rondom zijn. Gedenk de zieken. Gedenk al uw gane getrouwe knechten wereldwijd. Dat ze mochten spreken en niet zwijgen, hun stem verheffen met macht, publiek. Lieve Heere, dat gij het ook in het Westen kwam te bevestigen, dat een volk, een natie die tegen u gezondigd hebt, profaan en alle waarschuwing in de wind slaat, dat die moeten beven en mogen beven. Want lieve Heere, gij kijkt de zonde niet door de vingers, maar mocht gij ons aanzien in Christus, die de volle toorn Gods gedragen heeft en doordragen, om verloren zondaren voor de toekomende toorn te bevrijden, te bewaren. Heere, zegen de bediening, zegen uw woord aan ons aller hart en leven, van de kleinste af tot de grootste toe. Want de kleine die zullen u loven, gelijk gij het geleerd hebt in uw woord, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Heere, we zijn maar ophouders voor onze kinderen. Als gij het niet verhoedt, Heere, zijn we voor onze kinderen sta in de weg, net als de discipelen. Maar mocht gij ze tot u trekken, lieve Heere, en mocht gij uw handen op hen leggen, dat de kinderen de ouders zouden beschaamd zetten, Godvrezende kinderen. Lieve Heere, werk het nog in onze dagen, alstublieft, om Jezus wil. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we gezien hoe het dal door het doodsbeenderen in beweging kwam op de predikingen, op de profetie van Ezechiël. En we hebben ook gezien en gehoord dat de profeet moest spreken hetgeen de Heer hem bevolen had te preken. En we willen daar wederom over nadenken. Ezechiël 37. De tekstwoorden 4, vers 4 tot en met 6, waar wij nogmaals met u lezen. Toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Met de hulp des Heeren wensen wij u het vervolg en de uitwerking van deze profetie nader te verklaren. En op het woord des Heeren, geliefde, middels de profetie van Ezechiël was elk been tot zijn been gekomen in de vallei van al die dorre doodsbeenderen was in beweging gekomen, elk been tot zijn been gekeerd en al die beenderen waren weer tot geraamtes gevormd. En toen waren er zenuwen op die geraamtes gekomen en vlees en een huid over dezelfde getrokken, maar er was nog geen geest des levens in. Mijn geliefden, ook in dit gedeelte van Gods woord wordt de leerder afscheiding gewogen en te licht bevonden. Want de leer der afscheiding is niet de leer van Christus, want in de leer der afscheiding begint het werk der ontdekking bij de wedergeboorte. Nou, dat is eeuwig mis. Want dat leert Gods woord niet. De ontdekking gaat aan de verlossing in Christus vooraf. En de ontdekking, geliefden, met de ontdekking ben je nog niet wedergeboren. Dat kun je hier in deze geschiedenis duidelijk zien. Elk been was tot zijn been gekomen. Er waren geraamtes gevormd, een menselijk lichaam, zenuwen, vlees erop gelegd. Maar wat staat er? Er was nog geen geest in hen. Nog geen leven. Dus er is geen, Gods woord leert niet, dat er een wedergeboorte bestaat zonder Christuskennis. Want als de geest des levens in je komt, die neemt het uit Christus. Ja, als de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Eerder niet. Anders ben je nog gebonden in de boeien van de Satan. Dus de ontdekking gaat aan de wedergeboorte vooraf. De ontdekking gaat aan de verlossing in Christus vooraf. Christus te kennen is het leven. En buiten hem heerst er enkel de geestelijke dood. Dus die beweging van die beenderen geliefde en die verleider, dat was geen levendmakende beweging. Maar die beweging die staat in het kader van het stuk der ellende. Want na alles wat er geschied was, was die vallei nog steeds een doodsvallei, vol met lijken. Nu niet meer met beenderen, maar vol met lijken. Het was nog één open kerkhof. En de dwaze maagden, om u een voorbeeld te noemen, de dwaze maagden hadden allemaal beleefd wat er hier in de vallei gebeurd was met die beenderen. Die tot lichamen geworden en gevormd waren. Maar die dwaze maagden hadden Christus als het einde der wet nooit leren kennen. Ik heb u vanmorgen gezegd, ze hadden een tijdgeloof. Maar de lamp van het tijdgeloof, die gaat uit. En het waren keurige meisjes, die dwaze maagden. Je kon er geen vuile vinger op leggen. Maar ze waren allemaal nog onder de wet. Geen nieuwe, maar oude mensen. Onbekeerd. Onbekeerd vlees. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Het waren zedige meisjes, het waren maagden, staat er. Maar ze waren onvruchtbaar gebleken en niet zwanger van het levende kind. Ze kenden het evangelie niet in zijn vrijmakende kracht. Daar heb je het. Daar heb je nou de kern van het evangelie. Het hart van het evangelie. Het woord is vlees geworden. En dat doet ontzaglijke kracht in je leven. Als je wedergeboren wordt tot een levende hoop. Dan komt de Zoon van God persoonlijk in je leven. En als het dat niet is, mensen, dan bedrieg je je eigen voor de eeuwigheid. Dan zoek je het nog buiten Christus. Maar buiten Christus is geen leven. Niets. Enkel de dood. Een maagd zal zwanger worden. Nou, daar heb je nou de bevinding des geloofs. Daar heb je nou de bevinding der gelovigen. Een maagd zal zwanger worden. Je kunt de verandering ondergaan, zoals hier in deze vallei geschied was, op de prediking van het woord. Maar zolang het evangelie geen kracht gedaan heeft in en door de geest van Christus, dan zijn we het eeuwige leven niet deelachtig. Want de Heer Jezus die geeft zelf daar de toetssteen voor aan, wat nou het eeuwige leven is. Hij zegt dat zij u kennen, de eeuwige, waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Gods kennis en Christus kennis. Dus die lijken, al die lijken waren wel mooi gevormd. En dat is noodzakelijk, geliefde, want als de mens niet wordt die hij is, dan is er voor Christus geen plaats. De wet maakt plaats voor het evangelie. De wet maakt plaats voor Christus. Maar ik moet u gelijk zeggen, dat is niet de bedoeling van de wet. De bedoeling van de bloedwreker is niet om de ziel naar Christus uit te drijven. Want dan maak je, als hij dat leert, maak je de wet een deel, onderdeel van het evangelie. Nee. De wet is de bediening des doods, niet des levens. De wet leidt ook niet tot het leven. De wet presenteert het doodvonnis aan de zondaar en eist de voltrekking van het vonnis. Dat is de wet. Naar het recht gods. Maar het wonderlijk is, geliefde, dat juist in die weg de geest plaats maakt voor Christus. Want Christus wil alleen, wat doet de wet? De wet ontdekt, door het. Paulus zegt, door de wet is de kennis der zonde. Tegenwoordig leren ze het allemaal door het evangelie. En dan draaien ze het om, dan zeg je, uit je dankbaarheid kun je ook je ellende leren kennen. Maar dat is de leer van de duivel. Dat is de leer van de duivel. Paulus zegt, door de wet is de kennis der zonde. En geliefde, na ontvangen genade gaat de ontdekking wel door. Oh ja. Maar meer in evangelische zin. Dan maakt de liefde je beschaamd. Ja. Net als Petrus, die in de liefdesogen van Christus keek. En geliefde, toen ging die man naar buiten om bitterlijk te wenen. Maar zo had hij niet eerst zijn zonde leren kennen. Nee. God wil zijn recht verheerlijk zien. Ja. En dan gaat hij ze, en dan gaat hij die verloren zondaren, die die vernieuwigheid hebben uitverkoren, dan gaat hij stellen voor de spiegel der wet. Net als het volk Israël. Voor de berg Sinai, die donderende en bliksemende berg. Want toen hebben al die mensen gezegd, nou gaan we die wet doen uit dankbaarheid. Hebben ze dat gezegd? Nee. Ze vielen als het ware bijna achterover en ze riepen tot Mozes, spreek gij voor ons met God. Want wij zullen sterven. Dan ziet u, als je nooit op zo'n wijze met de wet kennis gemaakt hebt, geliefde, dan neem je de wet erbij. Hè? Als leefregel, probeer je netjes te leven en zedig te leven. Net als die dwaze maagden, die deden de best. Hè? En God zou de rest wel doen. Maar daar kwamen ze bedrogen mee uit. Want Christus wil alleen in een beestenstal geboren worden. Hebt u al een hart als een beestenstal, geliefde? Of bent u nog rein in uw ogen, een keurig, zedelijk mens die meent met gedrag en vlijt een eind op de goede weg te zijn? Net als die rijke jongeling. Maar geliefde, als u in zo'n droomwereld verkeert en daarin kan leven, dan gaat Christus u deze avond voorbij. Want hij is niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Verloren zondaars wel te verstaan. Dus let u erop dat al die lijken in dat dal, in die vallei, er niets aan gedaan hadden dat hun beenderen tot een geraamte was gevormd. Want ook in het stuk der ellende is een mens lijdelijk. Ja, er komt alles wel in beweging, maar niet ten aanzien van zijn verlossing. De mens werkt niet op zijn verlossing aan, maar op zijn verdoemenis. Hij doet er alles aan om verloren te gaan. Ja, want dat was nou het zicht wat Ezechiël te zien kreeg. Hij kreeg er van de Heer als het ware een rondleiding, hè, door het dal. En toen kon Ezechiël wel bezien, en dat wist hij ook vanuit zijn eigen leven, dat de mens er alles aan doet om verloren te gaan. Dat is één groot graf, één verloren hoop. Dus die vorming, he, dat die beenderen tot een geraamte waren gevormd en dat die geraamtes tot lichamen gevormd waren, daar hadden die mensen niks aan gedaan. Nee. Wie heeft Adam geschept? Heeft Adam iets aan zijn schepping gedaan? Heeft hij daar iets, een zucht aan bij gedaan? Zo is het ook in de herschepping, geliefde. En het werk wat eraan vooraf gaat. Adam was gevormd tot een lichaam. Daar lag een mens. God had hem geschapen uit het stof der aarde. En er lag een mens, hè, vlees, zenuwen erop, een huid eroverheen. Maar er was nog geen geest des levens in hem. Nou, dat is hier het beeld. Nou was Adam nog niet gevallen. Maar geliefde, dat is wel het beeld hier, hè, van de gevallen mens. Dat hij dood is in zonde en misdaad. Ja. Want als de wet in komt, geliefde, dan komt hij niet op uitnodiging, niet volgens afspraak, maar ongevraagd. En wat gebeurt er dan? Dan worden de zonden levend. Als de wet in komt, want dat gebeurt er als de wet in komt. Dan nadert elk been tot zijn been. En dan wordt het een geraamte. En vervolgens komen er zenuwen en vlees op. En een huid eroverheen. Nou, dan weet je dat je verdoemelijk vlees bent. Dan kun je niet meer dat lid van je lichaam de schuld geven. Nee, want het komt allemaal, been komt tot zijn been. Dan wordt de mens die voor God is, verdoemelijk vlees. Ja. En het vlees, geliefde, onderwerpt zich der wet Gods niet, omdat het vlees zondigt 24 uur per dag. Dus als het zo ver gekomen is in je leven, dat je geworden bent die je al was, dan ben je nog niet geholpen. Dan ben je nog niet wezenlijk gered. Dan ben je nog een verloren zondaar. Die maar één recht heeft, de welverdiende straf. Ja, want dat hebben we door onze zonde ingeroepen. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar geliefde, als de wet zijn dodend werk gedaan heeft, dan is er plaats voor het leven. Hè? En dat, maar dat is niet de bedoeling van de wet, hè? Nogmaals. Want de wet is een bloedwreker die geen genade kent en geeft. Hij wil die zondaar doden. Ja. De wet is de officier van justitie en niet de rechter zelf. Dat is een onderscheid. Alleen de rechter kan vrijspreken. En de zondaar op borgtocht vrij uit doen gaan. Dus er moet iemand zijn, geliefde, die de schuld van ons overneemt. He? Niet voor een beetje, maar geheel. Niet met afbetaling. Niet met een lening. Niet met een leasecontract. Nee. Geheel en al. En verloren zondaren in ons midden, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op het onschuldige Lamme Gods. En het Lam Gods, geliefde, dat is advocaat voor zondaren, hè, die het doodvonnis uit de mond van de wet te verstaan gekregen hebben. En de advocaat pleit bij de rechter voor de veroordeelde. Maar nou het wonder, Christus is niet alleen een pleitende advocaat, maar ook een eisende advocaat. Hij pleit niet met de hoop dat de rechter zijn wens zal vervullen. Nee, hij eist het. Hij eist het. Hij eist vrijspraak van de ter dood veroordeelde zondaar. Dan zegt die vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden in mijn eigen bloedgerechtigheid. En geliefde, als dat geschieden kan de rechter niet anders dan de zonde vrijspreken. En ik moet het u nog nader verklaren, want Christus zelf is gemachtigd om de zonde vrij te spreken van schuld en straf, want hij is de Zoon van God. Hij is God zelf, hem is alle macht gegeven. Alle geestelijke macht, alle zondevergevende macht. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dat gebeurt nu zinnenbeeldig in deze doodsvallei. Dat wonder van zalig worden. Op de prediking van Ezechiël, op de prediking van het goddelijke woord, op de stem van de Zoon van God gaat de geest blazen op al die lijken. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heer, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat ze levend worden. Dus hij blaast er niet op, maar hij blaast erin. Zoals God Adam de geest of de adem in zijn neus blies. En geliefde, de Heilige Geest wordt ook de geest der genade en der gebeden genoemd. En door die geest bidt de bruid in het hooglied over geheel overeenkomstig deze profetie. Wat bidt zij? Dan hoor je de bruid van Christus bidden, ontwaakt gij noordenwind en kom gij zuidenwind en doorwaai men af. Dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Dus u ziet, geliefde, de bruid bidt eerst om de noorderwind van de wet. Want de noorderwind van de wet maakt plaats voor de zuiderwind van het evangelie. En die orde zal nooit veranderen. Nooit. Nou. Maar geliefde, in de noorderwind der wet is God niet. Nee. Hoewel de noorderwind van God komt, maar in de storm van de wet is God niet. Tenminste niet in Christus. Nee. Voor Gods volk geldt dat God zwijgt in zijn liefde, want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Op Christus, die zich onder de goddelijke toren liet stellen om de zijne van de toekomende toren Gods te bewaren en veilig te stellen. Nou, Christus is niet de noorderwind. Nee. Want de noorderwind is de wet. Christus is de zuiderwind, het evangelie van vrije genade. En hij spreekt zijn volk niet vrij door de wet, maar hij spreekt hen vrij van de wet door het evangelie. Zie je, dat is heel iets anders als velen in onze dagen prediken. Christus spreekt vrij van de wet door het evangelie. Dat moet je nou eens nooit vergeten. Hij spreekt de zonde zomaar niet vrij. Waarvan? Van de wet. Dat moet je nou eens goed onthouden. Want zolang dat vonnis niet gepresenteerd is, geliefde, waar moet je dan van vrijgesproken worden? Als je nou geen schuld hebt, waar moet je dan van vrijgesproken worden? Dus Christus is niet de noorderwind, want de noorderwind is de wet. En het evangelie is de zuiderwind. En God bedient zich middels wet en evangelie, want hij is de maker van die beide, zowel van de wet als van het evangelie. Hij is wetgever en in Christus is hij ook een verzoening, een verzoender voor zijn volk. Hij is maker van die beide. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. En geliefde, het wonder wat hier gebeurt, wat hier geschiet, dat is dat de Heere wil vrede maken met zijn verbannen volk. Als het van het volk had moeten uitgaan, had het nooit meer vrede geworden. Nooit meer. De Heere belooft hen bevrijding uit de ballingschap en herstelling in zijn gunst. Ja. Leef je al in zijn gunst, geliefde. En daar maakt de Heere zelf plaats voor. Om te leven een leven in Christus in zijn gunst. Maar de noorderwind, geliefde, is even noodzakelijk als de zuiderwind. Maar in de zuiderwind klinken de beloften van het evangelie in de ziel. Niet door de noorderwind. En bij de profeet Elia was God niet in de donder en het onweder, maar in het zuizen van een zachte stilte. Weet u, toen hij op de vlucht ging voor Izebel, toen kwam hij tot de berg Horeb en verborg zich daar in een spelonk. En toen begon het te donderen en te bliksemen, maar daarin was God niet. De Heere was in het zuizen van een zachte stilte. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere niet spreekt in het onweder. Kijk maar in het leven van Job. Als de Heere tot hem spreekt vanuit een onweder. Zoek het dus niet in de aangenaamheid. In het zuizen van een zachte stilte. Dan ben je weer mis. Dan kom je bedrogen mee uit. De Heere spreekt zoals het hem belieft. En hij laat zich niet binden aan menselijke manieren en gevoeligheden. De Heere spreekt door woord en geest, hè, tot ontdekking, tot bestraffing, tot afsnijding van alle gerechtigheid die uit de wet is. Want in Babel verkeerde een volk in ballingschap dat van alle verwachting was afgesneden. Alle hoop was vergaan en ze hadden de harpen aan de wilgen gehangen. Waarom? Omdat zij de geest des levens niet aan hun zielen ervoeren. Ze waren gelijk dat dalven door het doodsbeenderen. En de geest des levens, geliefde, wordt in onze dagen allerwege gemist, omdat men zich leraars opgadert naar een eigen begeerlijkheden, die niet in de leer van Christus blijven, maar daarvan afwijken, geschenken aannemen en het recht buigen, gelijk de zonen van Samuel. Daarvan staat geschreven en ze namen geschenken aan een bogen het recht, een evangelie naar de mens, hè? Scherpe kantjes er een beetje af. De wet een beetje milder, het evangelie een beetje scherper. Hè? Maar daar kom je bedrogen mee uit, geliefde. Daar kom je bedrogen mee uit. Ja. Dus eerst de geest der uitbranding. Eerst de noorderwind. Die plaats maakt voor de zuiderwind. Ik zal het u uit het woord bewijzen. Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit hun lieder midden, door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. Ziet u? En zo moet Ezechiël preken. En geliefde, als de wet ontwaakt, dan steekt er een storm op in het leven van de zondaar. Een orkaan die al de bladeren, al je klederen van je lijf rukt. En zo zat het volk Israël in Babel. Als berooide zondaren, vervreemd van het burgerschap Israëls. Afgesneden van de bediening der verzoening, verstoken van de bediening der verzoening. Afgesneden uit het land der levenden. Geen plaats hebbende in deze Babylonische gewesten. Nooit meer zalig kunnende worden. Maar voor dat afgesneden volk, geliefde, gaat de Heere zijn genadeverbond openen. Als hij daar mag gebracht worden op dat punt, geliefde, dan blijft de Heere geen seconde meer achter. En dan gaat hij tot de ziel spreken, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. En geliefde, dat is nou de weg om zalig te worden. Er is een ogenblik in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. En Ezechiël profeteerde gelijk als hem bevolen had, als God hem bevolen had. En toen kwam de geest in hen, in al die lijken, en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Nou ziet u, geliefde, tot op dit moment lagen al die lijken in het stof voor God. Ze stonden niet, ze lagen. Want een dood mens kan niet op zijn voeten staan in geestelijke zin. Dat is onmogelijk. De mens ligt dood in zondaden en misdaad. Dood in zonden en misdaad. Maar toen de geest in hen kwam, staat er, werden zij levend en stonden op hun voeten. Kijk, dan richt de Heer een zondaar op uit zijn zondegraf. Dan worden die lendenen, zoals Lazarus uit het graf werd opgewekt. Toen werden die doeken van zijn lichaam ontwikkeld. En toen stond hij op zijn voeten. En toen de jongeling te Nain uit het dorp werd uitgedragen om begraven te worden, lag hij dood op de baar. Dat is het beeld van ieder mens van nature. We hebben ons uit het paradijs gezondigd, geliefde. En liggen in ons zondegraf, ten eeuwig oordeel. Zonder dat we dat beseffen van nature. Maar geliefde, toen het leven tot die dode jonge man op die baar ging spreken, zat die jongeling plots overeind en sprak woorden, gezonde woorden des verstands. Kun je het vatten? Niet te vatten. De wetenschap kan zo ver gaan, geliefde, maar dit kan de wetenschap niet. Doden levend maken. Zal het nooit gebeuren. Er is er maar één die levend maakt. Dat is de geest onze Gods. En dat is Christus. En op zijn machtswoord gaat de zondaar leven. De dode zondaar. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En in dit hoofdstuk gaat de belofte van geestelijk herstel en bevrijding uit de ballingschap, geliefde, daar gaat het over. Zoals God in de vorige hoofdstukken had beloofd, gaat in vervulling. En God blijft niet altoos met zijn volk twisten, nog de toren behouden, want hij wil zijn genade verheerlijken. Maar niet ten koste van zijn recht. Nee, niet ten koste van zijn recht. God ziet de zonde niet door de vingers, maar vergeeft de zonde op grond van recht. De wet moet in ons leven verheerlijkt worden, hetzij door onszelf of door een ander in onze plaats. Nou, het volk in ballingschap kon zelf de verlossing uit Babel niet bewerken. Ze konden zichzelf ook het leven aan de ziel niet geven. En dat is nou zo heerlijk, geliefde, want God is altijd de eerste ten aanzien van de wedergeboorte, als ook in het herstellen in een door vrije genade. God is altijd de eerste, altijd. De Heere heeft zijn volk weer uit de graven doen opkomen en Juda's steden herbouwd uit het stof. Nou is hier nog een volk wat in deze verwachting leven mag bij God vandaan. Want dat we nu leven in tijden van grote afval, geliefde, dat is zichtbaar, hoorbaar en tastbaar. We leven in een tijd waarin de profeet Micha leefde en moest klagen. We hebben het u opgelezen, ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld. Als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn. Er is geen druif om te eten, mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. De goede tieren is vergaan uit het land en er is niemand oprecht onder de mensen. En tegenwoordig zeggen ze, ja, maar Gods volk is er nog wel. Nou, dat geloof ik ook wel. Maar Micha spreekt generaliserend omdat het leven niet openbaar kwam. Kijk, je kan je eigen natuurlijk wel blij maken, hè, dat God zijn volk nog hebt. En dat zal waar zijn, tot aan de voleinding der wereld. Dat is waarachtig waar. Maar als je daar nou niks van ziet, als je daar nou niks van merkt, is dat tot eer van God. En vanuit dat kader klaagt de profeet Micha, ai mij. Want ik ben, wanneer als de zomervruchten zijn ingezameld, hè, als wanneer de nalezing in de wijnoogst geschied zijn, er is geen druif om te eten. Nou, als je niet kunt eten, dan verhonger je. Hè? Als je stenen voor brood krijgt, dan word je niet vet van. Dan blijf je mager. Hè? Ja. Maar zitten er hier nog die verwachting hebben voor hun nakomelingen, geliefden? Ik zeg niet dat u verwachting van uw nageslacht moet hebben, want dat is onmogelijk. Dat is een ijdele hoop. Hè? Van de mens is geen enkele verwachting te verwachten. Maar hebt u nog verwachting voor uw nakomelingen, voor uw nageslacht? Het verbannen volk was als een vallei vol dorre doodsbeenderen, zeggende, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, we zijn afgesneden. En ze hadden hun harp aan de wilgen gehangen en weenden van het heimwee naar Jeruzalem, de stad des grote gods. En de gelovige Joden zagen hun kinderen afvallen in dat God vergeten Babel, want in Babel heerste het rijk van de duivel met zijn verleidingen. En als er een volk voor God in de schuld komt, geliefden, in dat verre Babel, dan gaat de Heere zijn genadeverbond openen. Er zal verwachting zijn voor uw nakomeling. Er is een stem gehoord in Rama, een klagen en zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen en zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Maar in dat dodelijke tijdsgewricht, geliefde, komt de Heere zich te openbaren, want er staat geschreven, zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit het vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen. Spreek de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Hij zal het volk Israël, zal die wederbrengen naar dat beloofde land. We zullen er eerst voor zingen. Want na het zure geeft iets zoet. Psalm 77 vers 6. Psalm 77 vers 6. Zou God zijn genaam vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, de mens niet hoor. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Psalm 77 vers 6.
Thank you.
er is een ogenblik in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. En kennen we dat nou bij ondervinding? Kennen we het bij ondervinding dat de Heer een zonneschild voor u is? Dat Hij genade en ere geeft? Dat Hij het goede de zijne in nood niet onthoudt, zelfs niet in de dood? En de oprechte van hart in Christus mogen in dat geloofsvertrouwen leven en Hem gedurig prijzen, verblijdt u te alle tijd. Dat is niet EO hoor. Maar dat is door de geest onze Gods. En als de plasregen is overgegaan, dan breekt de zon weer in alle hevigheid door. Hè? Dan wordt de stem van de tortelduif weer gehoord. Dan wandelt Gods volk weer in het licht van zijn goddelijk aanschijn. Want God wil dat zijn volk zich dagelijks in Hem verblijdt. En Hij zal nooit hun val gedogen. Nee, nooit. En dat komt de Heere ook te bevestigen aan de ziel die Hem vreest, geliefde. Na het zure geeft iets zoet. Dat is niet een goedkope uitspraak. Want de Heere zegt, gij zijt duur gekocht. En dan gaat hij het weer aan de ziel bevestigen. Ziet, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dan mag de ziel weer vallen in het vrije van zijn welbehagen. Dan mag de ziel weer in vrijheid zwemmen. In de oceaan van vrije, soevereine genade. Maar dan zal dat volk dat zelf in de vrijheid leven mag, in gebondenheid aan de leer van Christus, ook anderen de enige weg der zaligheid wijzen op grond van Gods woord en vanuit de oefeningen des geloofs. Ja. En daar vandaan sprak ook Paulus, hè? Wij dan wetende de schrik des Heren, zegt hij, bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons. Ja. Kijk, geliefde, in het leven des geloofs is het niet altijd nacht. Moet je niet denken hoor. Want als de dag aankomt en de morgenster gaat op in uw ziel, hè, dan klinkt de lofstem uit Sion's zalen tot u, o God, mijn Heren. Maar in de duisternis, en dat is geliefde, dat is noodzakelijk voor het leven van Gods kinderen, voor Gods kinderen zelf, dat hun geloof beproefd wordt. Want anders ga je nog denken dat je zo'n gelovig mens bent. Nou, daar kom je wel achter. Want in de duisternis, geliefde, wordt er altijd meer geleerd dan in het licht. En als het zo niet gaat, dan weet je eigenlijk niks. Nee, dan weet je eigenlijk niks. Dan weet je echt niet wat geloof is. Je weet pas wat geloof is, wie God voor je is, in de duisternis. Hè? In de beproeving. Hè? Als hij daar weer. Want de Heer komt altijd in de put van je verlorenheid. Hij trekt je niet met een touw naar boven. Hij komt onder je. Je vindt hem onder je. En dan gaan de zulke, hè, zelfs in de nacht, psalmen zingen tot ze neer. Hè, maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Omdat God de zijne versterkt als ze zwak zijn. Hè, Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hij versterkt de zijne als ze zwak zijn. Hij richt hen op als ze struikelen. Hij omtuint ze als ze loperig zijn. Uitgaanderig. Dan gaat hij ze omtuinen. Hij leidt en bewaart hen. Omdat zij zonder zijn leiding en bewaring in alle kuilen vallen die er zijn. Heb je het al geleerd? Heb je het al geleerd? Heb je het al geleerd? Gods volk zit eigenlijk aan een touw vast. Niet aan de touw der wet. Maar aan het genadetouw. En dat touw laat de Heer wel eens vieren. Om je afkomst niet te doen vergeten. Want als de Heer ons maar even loslaat, geliefde. Ontzettend. Wat komt er dan allemaal openbaar? Maar ik wil zeggen, weet u nou iets af van die geestelijke ballingschap? En weet u iets af wat daar die ballingen zeggen? Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Weet je daar nou wat van? Nou, daar weet al Gods volk vanaf. Na ontvangen genade. Weet je wat die oude tante Lene vaak zei? We zijn hier niet voor ons plezier. Maar we zijn op doorreis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En dan is het van tweeën één. Of we leven alle dagen vrolijk en prachtig. Gelijk die rijke man uit de gelijkenis van de arme Lazarus. Of we kennen het Lazarus leven en de genade waarmee Lazarus bedeeld was. In Christus. En Lazarus moest lijden om Christus wil. Want Gods volk die in Christus volkomen heilig is, wordt door lijden geheiligd. En elke dag in de dood overgegeven, opdat het leven van Jezus in ons sterfelijke lichaam geopenbaard wordt. Kijk, dat is nou de ware heiligmaking. Ten eerste dat je heilig in Christus bent door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En ten tweede dat je door lijden geheiligd wordt. Elke dag in de dood wordt overgegeven, opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam geopenbaard wordt. En geliefde, God is machtig, hij is almachtig, om een dal door het doodsbeenderen tot leven te verwekken. En al die lijken uit hun zondegraf te doen opstaan. Want Christus heerst over de dood en over het leven. Christus is overwinner over dood, hel en graf. Maar weten we er bevindelijk van door het geloof, geliefde, dat hij ons graf begraven heeft. Dat hij de dood gedood heeft. En dat hij de hel tot een hel geworden is. Ja, het staat er zo eenvoudig en het is ook eenvoudig, geliefde. Want wie in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Kijk, daar komt er wel achteraan in. Dat zegt de Heer, want in die weg gaat het. In die sterfweg. In dat gestorven zijn. En door die weg verheerlijkt God zijn genade. Hij brengt elk been tot zijn been. Hij schept en herschept. Hij vernieuwt en onderhoudt. Want hij is de behouder der ziel. Christus is de vernieler der zonde. Christus, heb je zo Christus al leren kennen als je zondevernieler? Nou, van nature zien we geen gedaante nog heerlijkheid in hem. Dan gaan we hem voorbij. Grote mensen die we zijn, hè? Rechtopstaande mensen. Ja, ja. Maar heb je de man van smart al eens zien kruipen, geliefde? Om je zonde in Gethsemane. Heb je dat alles gezien? Maar in die grote droppelen bloed zweten. Vanwege de toorn Gods die in zijn ziel brandde. En hij was zonder zonde. Hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Maar dat kan alleen door het geloof. En door die weg verheerlijkt God zijn genade. Want hij is de behouder der ziel. En Christus zegt, vreest hem die beide ziel en lichaam kan werpen in de hel. Als u op deze grote zaligheid, kinderen, geen acht slaat. Tegenwoordig is onbekeerd zijn een soort recht geworden. Maar zo is het niet, hoor. Paulus zegt, Maranatha, vervloekt, anathema, vervloekt, degene die Jezus Christus niet lief hebben, vervloekt. En geliefde, wie slaat er nou op die grote zaligheid acht? Dat is Christus. Want hij zoekt en vindt, hij klopt en wordt opengedaan, omdat hij de deur is, de weg, de waarheid en het leven. Hij zoekt, hij vindt. Hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ja. Gods volk heeft al der heil in deze Christus. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En geliefde, we zijn geroepen om u jaloers te maken op dat goddelijke recht. Maar Gods recht is een lief recht. Gods recht is een lief recht. Dat is een afschrikkend recht voor een vroom mens. Maar het is een lief recht voor een goddeloos mens. Als je nou weet dat je des doods schuldig bent, dan is toch de strafaanvaarding niet zo moeilijk. Maar ja, voordat een mens dat gaat erkennen, dat hij des doods schuldig is, des eeuwige doods schuldig is, dan moet de geest Gods eraan te pas komen. Die moet elk been tot zijn been brengen. Lichaam of vlees en zenuwen erop leggen. Want anders wordt de mens nooit die is voor God. Nooit. De mens wil altijd, moet je goed luisteren, de mens wil zich altijd vromer voordoen als dat hij is. De discipel ook hoor, dan zeggen ze, heren, wij willen wel aan uw rechterhand zitten als wij gekomen zijn in het koninkrijk der hemel. Wij willen wel minister zijn. Altijd goed van zichzelf denken. Maar van de mens is er niks goeds te zeggen. Ook niet van de mens na ontvangen genade. Dat zal God wel doen. Dat zal God wel doen. Want hij zegt, die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Maar voor een verloren zonder geliefde, voor die ballingen daar in dat Babel, in dat verre Babel, was het niet moeilijk om hun vonnis te aanvaarden. Want ze zeggen, onze beenderen zijn verdord. Eigen schuld, eigen schuld. Onze verwachting is verloren. Eigen schuld, eigen schuld. Wij zijn afgesneden. En dan gaat de Heere, dan gaat de Heere daarin spreken. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Is dat geen lief recht, geliefde? Is dat geen lieve rechtszaak? Dat is toch een lieve rechtszaak? Kom dan. Laat ons tezamen rechten, zegt de Heer. U zegt, maar als ik steeds in dezelfde zonde val, dat kan toch met genade niet bestaan? Nou, geliefde, er is een fontein geopend voor het huis Davids. Hoor je het? Niet in de eerste plaats voor de heidenen, maar voor het huis Davids. En voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan komt de Heilige Geest door de apostel Johannes te spreken. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En wat heeft de Heer Jezus gezegd? Want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, dat ze klein van stof zijn, klein van moed en krachten. Wat heeft hij gezegd tot afvalligen in zichzelf? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Heeft hij tot Petrus gezegd. Nou, Petrus was een afvallige geworden in zichzelf. Want hij had daar in die rechtszaal, in die zaal van Caiaphas, had hij met vloeken en eedzweren, had hij gelogen dat hij Christus kende. Hij zegt, ik ken de mens niet, ik weet niet waar je het over hebt. En toen keek de Heer Jezus hem aan. Toen keek de Heer Jezus hem aan. En toen keek Petrus in ogen van eeuwige liefde. En geliefde, als je dat nou niet kent na ontvangen genade, dan weet je eigenlijk nog niks. Dan weet je eigenlijk nog niks, want toen is Petrus door zijn bekering gezakt. Toen is Petrus al zijn kennis verloren. Toen is Petrus zijn bekering verloren. Toen is Petrus Petrus geworden. Simon Petrus. Maar toen is de Heer Jezus de Heer Jezus geworden. Toen is genade genade geworden. Ja, de Heer Jezus zegt tot Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. Maar dan moet je wel door je bekering gezakt zijn. Ja. Moet je wel door je bekering gezakt zijn. Om Christus als je bekering over te houden, geliefde. Dan tel je zelf niet meer mee. Dan is het niet Christus en ik. Niet ik en Christus. Maar Christus alleen. Christus geheel.
Christus alles.
Ja, en dat zien we verheerlijkt op de Pinksterdag. Dan staat Petrus zo vrij staat hij daar te preken. Staat hij dat recht Gods te verheerlijken. Staat hij dat recht Gods te prediken. En dan worden al die mensen doorstoken. Want Petrus had geleerd dat zachte heelmeester stinkende wonden maken. Dat had hij geleerd. Dat had hij geleerd door een weg van schande en zelfvernedering. Dat had hij geleerd. En dan gaat hij het woord recht snijden. Ja. Nou geliefde, daar is dubbele genade voor nodig. Want ook Gods knechten dragen vroom vlees om. Echt waar hoor. Echt waar, weet je, kijk, als er nou staat in Gods woord dat de zonen van Samuel en zijn namen geschenken aan hun bogen het recht, dacht je dat Gods ware knechten zich daar ver boven verheffen? Want ze hebben zichzelf leren kennen dat zij tot hinken en zinken ieder uur gereed zijn. Maar als ze dat lezen, geliefden, als ik dat nou lees, geliefden, ik heb wel eens tot mijn vrouw gezegd, ik zag daar in Haskamp zagen we daar een groep motorrijders voorbij komen, en dan zeg ik, nou, daar had ik op tussen kunnen rijden. Want dat is vlees van mijn vlees en been van mijn benen. En de Heer heeft me er nog voor bewaard, geliefde. Maar wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En wat is nou wat wonder, geliefde, dat de Heer de zijne een vurige muur rondom is. Maar ik heb u gezegd, de Heer laat het touw der genade ook wel eens vieren. Opdat je zou weten aan welk touw dat je vast zit. Dat is zo ontzaglijk. Noodzakelijk, geliefde. Dat is zo noodzakelijk. Want als genade moet echt verheerlijkt worden. Want dat is zomaar niet klaar hoor. Ja, als de Heer je vrijspreekt, ben je een kind van God. Dat is absoluut de waarheid. Dat geschiet in een puntestijds. Door deze weg die we hier in Ezekiel 36, of in 37 zien opgetekend. Dat gold niet alleen het volk Israël, geliefde. Want dat heeft betrekking op alle tijden en plaatsen. Dat heeft betrekking, deze geschiedenis. Ook op de tijd van de nadere reformatie heb ik gezegd. waarin de nadere reformatoren of zeker sommigen ervan de wet weer door een achterdeur naar binnen hebben gehaald. En hem weer teruggekeerd zijn als een hond naar de uitbraaksel, naar Rome. Dat is echt waar, hè? Dat is absoluut de waarheid. De reformatie heeft nooit een geestelijk vervolg gehad. Nooit. Men grijpt terug naar de reformatie, geliefde, maar de kerk moet altijd weer gereformeerd worden. Er moet reformatie op reformatie volgen. Want anders gaat het niet goed. Anders gaat het niet goed. Kijk, iedereen beroept zich op de reformatie. Het rechtzinnige volksdeel beroept zich allemaal op de reformatie. Maar het maakt geen sens meer. Het is een dode lippenbelijdenis geworden. Het maakt geen sens meer. Luther zou zeggen, laat mij er nou eens even buiten. En bekeer je toch God. Laat mij er maar buiten, zou Calvijn zeggen. En nou gaan ze een Calvijnjaar instellen. Te zot om los te lopen. Kijk, dat is nou de armoe van onze tijd. Dan gaan ze een reformatiejaar, de reformatie gedenken. Is dat dan niet gedachteniswaardig? Wel zeker. Maar al dat teruggrijpen... Ik heb er de dood in gezien. Want dat is de armoe van onze dagen. De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen. Wie zegt gij dat ik ben? Die mensen konden niet teruggrijpen. Ja, want er waren toen geen oudvaders. Ambrosius was er nog niet. Augustinus leefde nog niet. En Calvijn was nog niet geboren. En Luther zat nog in de boerenkool. Ja, ik zeg het zo simplistisch, geliefde. Om je zwakker te schudden, dat je dat nou eens af moet leren. Al dat beroepen op. Weet je wat de Heer Jezus tot de duivel zei? Er staat geschreven in dat goddelijke woord. Daar heb jij aan te houden. Dat woord. Dat profetische woord wat zeer vast is. En ze moeten er allerlei oudvaders bij slepen in onze dagen. Omdat Gods woord is niet meer genoeg. Moest zo nodig vertaald worden in begrijpelijke taal. Want ze verstaan het niet meer. Nou mensen, Gods woord zegt, een natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dus als je kunt het zo simpel neerzetten en dan versta je het nog niet. Gods woord is geen begripsboek, maar een geloofsboek. En je laat het staan. waarin de grondtalen geschreven zijn, dat laat je staan. Of je moet de toorn van God tegen je in durven roepen. Het vlammend vuur van zijn gerechtigheid in durven roepen. Ja. Van Gods woord een stripverhaal maken, maar dat zou je weten. Dat zou je weten. Want dat staat in het kader van het vloeken. Dat staat in het kader van het misbruik van de naam des Heren. En dan zal de wet over je donderen. Dan zal God wraak nemen. En hij zal lachen in je verderf. Als je vrezen komt. De Heere laat zijn woord niet misbruiken en mismaken. Je laat dat staan. Wij hebben het profetische woord, zegt Petrus, dat zeer vast is. En gij doet wel als gij erop acht slaat. Mijn geliefde Ezechiël preekte niet zonder vrucht. Hè, want dat was goddelijk werk. Hij was de mond Gods. En hij mocht preken wat de Heer hem gegeven had, gezegd had, te zullen preken. En dat draagt altijd vrucht, geliefde. Hè. Dat woord zal niet ledig tot hem wederkeren, maar het zal doen wat hem behaagt. Dat is een goddelijk werk. En daar zal de Heer mee doorgaan tot de voleinding der wereld. Hè. Van zee tot zee zal hij regeren. Wat een heerlijke gedachte, kinderen. He, als alle koningen der aarde opstaan he, om zich tegen het heilig kind Jezus te verheffen. Ach, wat een zieligheid. God regeert en zal zijn almacht tonen. Maar leef je ook voor zijn rekening, daar gaat het nou maar over. Daar gaat het nou maar over. Want de Heere bewaart de zijne he, in zijn genade. Dat betekent niet dat je nooit iets overkomt, nee. Maar dan geldt het, er zal geen haar van uw hoofd vallen, tenzij hè, buiten de wil des hemelse vaders. Dan leef je voor zijn rekening, dan leef je op zijn kosten. Hè. En Gods volk is zo altijd zo bezorgd, hè, van dit en dat, hè, hoe zullen we leven. Ja. En dan zegt de Heer, kijk nou eens naar die mussen, hè, naar die vogeltjes. Gaan de mussen u nou niet te boven. Gaat u nou de mussen niet te boven, mensenkind? Hè? De Heere zorgt voor de vogeltjes. En wat doen de vogeltjes eigenlijk nu? Hè? Zitten ze op de tuin om te spitten? Nee, dat doen ze niet. En ze blijven toch in leven. Want ze hebben een hemelse vader in de hemel. Kijk, je mag goed vertellen, ik mag goed zeggen, ik word wel eens jaloers op die vogeltjes. Die kunnen nog zingen tot eer van God. Maar hoe is het met ons gesteld, geliefde? Hè? Leef je ook om te werken, hè? Dag in, dag uit, 5 kwartier in een uur, zowel geestelijk als lichamelijk. Wat ben je dan toch te beklagen, geliefde? Nou houdt God niet van luie mensen, hoor. Maar ik zou je wel vertellen, als je je leven nou 24 uur per dag vult om te overleven, dan ben je toch echt te beklagen. Want de Heere die weet zijn volk te onderhouden in dure tijd en hongersnood. Nee, maar leven we nou in Gods gunst? Hè? Is dat voor ons ook in vervulling gegaan? Wat hier in vervulling is gegaan voor dat in ballingschap verkerende volk? Hè? Is de genadeverbond voor ons nou ook open gegaan? Dat zal mij zijn als de wateren van Noach. En dan komt de zielgeliefde, die komt in de eeuwige liefde Gods terecht. Hè? Die ziet ook een poort openstaan, hoor. Die van de hel. En dan gaat Christus spreken uit het genadeverbond. En ik heb de sleutels der helle en des doods. Ja. Dan treedt Christus tussen beiden. Hè? Kom dan. Hè? Dan mag de rechter spreken, hoor. Kom dan. Laat ons tezamen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Werp dat scharlakenkoord nou maar buiten je vensters. Dan zal de Heere Jezus je wel weten te vinden. Ja. Dat hij raar gaat te hoeren. Die hangde niet een reformatorisch kleedje buiten de raam. Nee, nee. Dat doen ze in onze dagen. Hè? Reformatorisch dagblad. Staatkundig gereformeerde partij. God walgt ervan. Hij zegt, werp dat scharlakenkoord uit je raam. Dat je een verloren zonder bent. Dat je nooit God bedoeld hebt. En toen bleef het huisje van Rahab de hoer staan. Toen die muren van Jericho vielen. Dan bleef dat huisje vooral omdat ze zich beroepen had op de gerechtigheid van Christus. Omdat ze heel haar vuile bestaan geworpen had op het Lam Gods. Toen bleef haar huisje staan in de branding van Gods toren. Zij had haar huis gebouwd op de rots. En dat bleef staan toen de muren gingen vallen. Toen de muren van ongerechtigheid gingen vallen van Jericho. Bleef haar huisje staan. Want zij had haar huis gebouwd op de rots. Ze had het scharlakenkoord had ze uit het raam gegooid. Ten teken van de gerechtigheid van Christus. Ten teken, ik ben een verloren zondaar. Bij mij is het niet. Maar de God van Israël, die heb ik leren vrezen. Die heb ik leren dienen. Want die God van Israël, die is God. En geen andere met hem. En geliefde, zo heeft de Heer Jezus gepreekt tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En toen begon hij te preken over die vrouw, die Syro-Fenicische vrouw. En de amende Syriër, Rahab de hoer. Hè? En toen namen ze mee naar de steilte om hem daarvan af te werpen, om hem te pletteren, te gooien in de diepte, om voorgoed van hem af te zijn. Dat is het refodom van vandaag. Het is een andere godsdienst geworden, geliefde, dan het geloof van Rahab de hoer. Allemaal mooie, prachtige namen. Prachtig, prachtig, prachtig allemaal. Heren, zijn wij niet beter als die God vergeten heidenen daar in Afrika? Reformatorische christenen. En de grootste ongerechtigheid vindt plaats achter de reformatorische gevels in het refodom. Op christelijke scholen worden homofielen worden getolereerd. Maar de Heere komt met zijn heilig vuur. Kun je zien hoeveel de prediking doet in onze dagen? Nou, Blassendam, christelijke school. En waar zijn die dominees die daar tegen getuigen? Ze hebben het lef er niet voor. Ze zijn lafaards geworden. Maar de Heer komt met zijn recht, hoor. Net zoals bij Sodom en Gomorra. Als de maat der zonden is volgezondigd, dan gebeuren dezelfde dingen als toen. Dan gaat de Heer zijn vuuroordeel geven. En dat is door Abraham niet meer af te bidden. En God is niet veranderd door ook niet in zijn oordelen. Absoluut niet. Want God is een God van recht, geliefde. Maar als er hier nou een verloren zondaar zit. Die niet anders kan als dat scharlakenkoord uitwerpen. Als dat scharlakenkoord uitwerpen. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kon Rahab de hoer nog bekeerd worden. En zo leert al Gods volk. Dat ze zo gered zijn geworden als Rahab de hoer. Dan kunnen er nog homofielen gered worden. Als ze voor God in het stof vallen. Met de strop van zelfveroordeling om hun nek. En geliefde, een andere weg is er niet. En als je denkt dat je dezelfde kunt blijven en ten hemel kan reizen, dan zal je met de rijke man je ogen opslaan in de eeuwige verdoemenis. Maar God is een God van recht. Daar doet hij nog geen afstand van. Nooit. Maar nou op God een lam besteld, geliefde, het lamme Gods. Het hoofd van het genadeverbond. Christus is niet alleen middelaar Gods en der mensen. Hij is ook hoofd van het genadeverbond. Die de zijne representeert. Voor zijn vader. En heb je voor dit hoofd. Wel als een verloren zondaar aan zijn voeten gelegen. Hebt hij de scepter al toegereikt, geliefde. Esther, koningin Esther ging onvoorwaardelijk naar de koningin. Onvoorwaardelijk. Want er stond alles op het spel dat volk zou vernietigd worden. Door de plannen van Haman, die goddeloze Haman. De Heer heeft koningin Esther als middel gebruikt om die goddeloze Haman te ontmaskeren. En Mordechai wilde niet buigen. Dat zijn we kwijt in onze dagen. Die Mordechai's. Ja. Maar koningin Esther ging op genade of ongenade naar de koning. Kom, zegt ze, dan kom. Maar omkomen doe ik even. Als ik niet naar de koning ga, dan kom ik met de ganse volk om. En zo is Christus in de bres gaan staan. En die heeft zich onder de goddelijke toren gesteld. Tot hem werd geen scepter gereikt. Geen scepter van genade. Nee. Hij is zelf de scepter, geliefde. Hij heeft die scepter verworven. Door zichzelf te geven tot een rantsoen voor velen. En toen kreeg Esther, koningin Esther, de scepter toegereikt. Voor zo'n aartsvorst. Zal dan de koning der koningen u die scepter onthouden, verloren zonder in ons midden? Dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. Dat een verloren zonde die scepter geweigerd werd. Want hij is zeer gewillig. Om verloren zondaren zalig te maken. Dat is zijn werk. Dat is zijn ambtelijke werk als profeet, priester en koning. Om zondaren zalig te maken. Waarvan de apostel Paulus zegt, waarvan ik de voornaamste ben. Want er is genade voor de grootste der zondaren. Amen. Lieve heren, zoudt gij uw genade in ons leven willen verheerlijken. In de weg die we van u hebben kregen opgedragen uit het dal van door het doodsbeenderen. O heren, dat we er onszelf eens tussen mogen zien leggen. Als de grootste van de grootste, als de kwaadste van de kwaadste, als de snootste van de snootste, dat genade zou worden. En opdat het zo'n kracht mag doen in ons leven, dat we ons hele leven er niet meer over kunnen zwijgen. En lieve heren, zoudt gij ook die spotters de mond willen dichtslaan, die daar beweren dat uw getuigen praatzieke mensen zijn. Want er zijn er in Nederland die beweren dat het praatziekte is om van uw genade te getuigen. O heren, mocht gij ze bekeren of op de mond slaan. Want dat duldt uw eer en uw glorie niet. Maar mochten we ons stellen onder die lijdende borg. Want hij liet zich schelden en hij schold niet weder. Maar als de ere van God in het geding was, dan was die de leeuw uit Judas stam. En tolereerde het niet als de eer van God werd aangerand. O heren, het is uw zaak of de onze. En als het uw zaak is, mocht gij daarin spreken en mocht gij daarin blijken de enige ware God te zijn, zoals Elia, de profeet Elia op de berg Karmel daar stond, voor die ganse menigte van afgodendienaars is de Heere God. En toen heb gij gesproken. O lieve Heer, gij mocht diezelfde geest verwekken, want Elia was maar een man van gelijke beweging als wij. Wat zijn we toch geworden, geliefde heren? Wat zijn we toch geworden? Afvalligen! Maar mocht gij ons weder in genade herstellen, opdat er weer eer in onze landen wonen. Niet door onze herstelling, maar door uw eigen werk, door uw eigen zoen- en zoutverbond. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. Van die 76e psalm en daarvan het vijfde zangvers. Als God ter hoge vierschaar steeg, zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het ganse heelal. Gewis der mensen gramschap zal, wanneer ze op het hevigst is aan het blaken, uw grote lof nog groter maken. Nog groter. Om Jezus wil. Psalm 76, het vijfde vers. ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, wees ons met uw troost nabij. Drie-enig God, dat u al de eer zou ontvangen, de lof en de dank en de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.